NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keine.
Het beste foto-onderschrift ooit stond onlangs in de Volkskrant. Onder een foto van een walvis stond een walvis. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Maar ja, misschien moeten we over een jaar of wat meer uitleggen bij zo'n foto. Straks hebben we contact met de kapitein van de Irving, een van de schepen van Sea Shepherd, die met man en macht in de zee tussen Australië en Antarctica probeert Japanse walvisjagers dwars te zitten. En we gaan naar Brazilië.
Primeira vez aqui, eerste keer hier?
Neste local aqui, Santa Teresa, sim.
De eerste keer in deze wijk. Voelen jullie je veilig in deze buurt?
No.
Straks een reportage over de crisis in het gevangenissysteem al daar. Twittert u mee, @BBVPRO. Maar is dit, de nieuwe Amerikaanse president is nog niet beëdigd, of Israël geeft groen licht voor de bouw van nog eens 2500 woningen op de Westbank. Onder het motto, wij bouwen en we blijven doorbouwen, zet premier Netanyahu zijn omstreden bouwplannen door. En de grote vraag is nu, wat betekent dit beleid voor de twee-staten-oplossing? Ik spreek erover met D66-europarlementariër Marietje Schaken. Goedenavond, mevrouw Schaken.
Goedenavond.
Ja, het gaat om 2500 wooneenheden in dit geval. Dit weekend werd al bekend dat er ook nog eens ruim 560 woningen in Oost-Jeruzalem gepland zijn. Hoe opmerkelijk is dit besluit in vergelijking met recentere uitbreidingen?
Nou, ik denk dat de regering van Netanyahu en andere politici in Israël het idee hebben dat de tegendruk vanuit de Verenigde Staten, die daar natuurlijk onder Obama altijd wel was, weg is gevallen. En de local burgemeester van Jeruzalem zei ook, de regels van het spel zijn veranderd. En ik denk dus dat zij in de uitspraken van president Trump en de benoemingen van een nieuwe ambassadeur en de rol van de familie van zijn schoonzoon een soort steun in de rug zien voor dit beleid. En dat is heel zorgwekkend.
Ja, want bijvoorbeeld nog kort voor de kerst heeft de Veiligheidsraad een resolutie aangenomen waarin verdere bouw van nederzettingen verboden werd. Een internationale conferentie in Parijs met bijna alle grote landen van de wereld, behalve Amerika, heeft ook een dergelijke uitspraak gedaan. Dat maakt allemaal niet meer uit op dit moment?
Nou, het moet wel uitmaken. Het is natuurlijk ook heel opmerkelijk dat de Verenigde Staten bij die VN-resolutie bij hun stemming onthouden hebben. Voorheen vetoden ze vaak zo'n resolutie. En ik denk ook dat dat aangeeft, wat we ook in Europa zien, dat het geduld met blijven bouwen van nederzettingen, het slopen van huizen van Palestijnen, echt dat geduld daarvoor helemaal op is. Het is natuurlijk talloze keren veroordeeld, omdat het tegen internationaal recht is en omdat het steeds moeilijker wordt om dan een twee-staten-oplossing te realiseren. Maar het is natuurlijk wel zorgwekkend dat nu onder Trump die trend van scherpere kritiek, ook vanuit de VS, eensgezindheid internationaal tegen dit gedrag van de Israëlische regering, dat lijkt om te buigen en dat er een keerpunt in de VS lijkt te komen.
Ja, dat geduld wat op is, kom ik zo meteen even op terug. Eerst even precies, wat weten we, waar gaan deze 2500 nieuwe wooneenheden wonen en in hoeverre betekent dat dan dat er bijvoorbeeld nieuw Palestijns gebied wordt ingelijfd?
Nou, deze 2500 woningen zouden op de westelijke Jordaan-oever zijn. En daar zijn natuurlijk ook al illegale nederzettingen. Dus het is een uitbreiding van het Israëlische beleid.
Ja, maar ik begrijp uit diverse publicaties dat volgens Netanyahu die uitbreiding komt binnen bestaande nederzettingen. En ja, wat er dan aan oplossingen op tafel ligt voor een twee-staten-oplossing op het ogenblik zou toch ook landruil inhouden, waarbij dat soort nederzettingen dan bij Israël zouden gaan horen. Dus op zich hoeft dat niet echt een obstructie te zijn voor die twee-staten-oplossing, voor zover die nu op papier staat.
Ja, maar het is natuurlijk sowieso illegaal in strijd met internationaal recht om nieuwe nederzettingen te bouwen. En het signaal en ook zeker de zelfverzekerdheid en de provocerende manier waarop nu meteen deze nieuwe nederzettingen of huizen daarop weer worden aangekondigd, geeft natuurlijk wel aan dat er helemaal geen pogingen worden gedaan om te onderhandelen voor een twee-staten-oplossing. Dus je kan wel steeds zeggen van ja, oké, we willen nog een twee-staten-oplossing, maar als je vervolgens volledig in tegengestelde richting handelt, is dat natuurlijk niet geloofwaardig. En ook draagt het absoluut niet bij aan de oplossing die we echt nodig hebben en waar de Europese Unie ook altijd zeer de nadruk op legt.
Ja, want de afgelopen zondag spraken Netanyahu en Trump met elkaar telefonisch en na afloop van dat gesprek hebben ze allebei nog eens verklaard dat ze voor een twee-staten-oplossing zijn. Maar dat zijn loze woorden inmiddels, zegt u.
Nou, ik las in het verslag vooral dat er was afgesproken dat de vrede onderhandeld moest worden tussen Israël en de Palestijnen. Mm-hmm. Ik heb in het verslag wat ik heb gelezen het woord twee-staten-oplossing niet gezien. Mm. Maar ja, er is ook al gewaarschuwd door de vorige minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, die zei op deze manier wordt het in de praktijk een eenstatensituatie waarin tweederangs burgers ontstaan. En ik denk ook dat dat de grote zorg is die mensen hebben, dat er op de grond door steeds maar weer nieuwe huizen te bouwen een nieuwe realiteit ontstaat, waardoor zelfs als er vandaag onderhandeld wordt, het moeilijker wordt om naar zo'n twee-staten-oplossing toe te komen.
Ja, maar kennelijk nu die druk van de regering Obama, de belangrijkste financier bijvoorbeeld, wat wapenaankopen betreft van Israël, ook de Verenigde Staten, nu die druk weggevallen is, is dit de, ja, hoe moet ik het zeggen, in computertermen de default modus van Israël. Zodra die druk wegvalt en die andere internationale druk maakt kennelijk niet uit op dit moment. Gaan er weer nederzettingen gebouwd worden? Wat verwacht u nog meer van deze regering?
Nou, ik denk dat alleen maar kijken naar wat de VS doen en wat Trump allemaal aanwakkert een denkfout zou zijn, een strategische fout zou zijn.
Van wie?
Omdat Israël ook wel degelijk, van Netanyahu, mm-hmm. Omdat Israël ook wel degelijk heel erg afhankelijk is van een goede relatie met Europa. En bovendien zijn er ook mensen in Israël natuurlijk helemaal niet eensgezind dat dit een goed beleid is. Dus ik denk dat het onverstandig zou zijn om alleen maar te varen op goedkeuring van president Trump en geen rekening te houden met de scherpe kritiek die daar terecht uit Europese lidstaten en de Europese Unie komt.
Ja, want u zegt het geduld is op in Europa, maar ook in een groot deel van de rest van de wereld. Waar blijkt die afhankelijkheid van Israël dan uit? Want ik heb niet het idee dat ze zich veel aan die woede gelegen laten liggen.
Nou, als je kijkt naar handelsbetrekkingen, samenwerking op het gebied van wetenschap, dan is er zeker veel samenwerking. Dus het is, ja, überhaupt voor Israël natuurlijk onverstandig om de hele wereld tegen zich in het harnas te hebben, behalve de Verenigde Staten.
En dat zou. Ja, ja. Als dat dan nu gebeurt, de hele wereld behalve de Verenigde Staten tegen zich in het harnas, betekent dat dan ook, als Europa op deze manier eigenlijk door de Israëlische regering genegeerd wordt, dat daar iets aan moet gebeuren aan die handelsbetrekkingen, aan die wetenschappelijke relaties, dat die druk moet worden opgevoerd?
Ik vind wel belangrijk dat de Europese Unie heel sterk vasthoudt aan commitment. Ik ben even het woord in het Nederlands kwijt. Ik praat heel erg
betrokkenheid
Engels hier, excuus.
Bij, ja.
Betrokkenheid, een nadruk op een twee-staten-oplossing. Dat die zeker onderstreept moet worden. En dat er ook een
maar dat zijn woorden.
Delegatie
moeten er
naar Israël
ook
kan
volgen?
Gaan. Nou, er moet sowieso over gesproken worden. Dus misschien kan er begonnen worden om nu, naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen, ook op hoog niveau in Israël te gaan praten daarover. En ook daarmee aan te geven dat de betrekkingen tussen Europa en Israël al mensenrechtencomponenten en respect voor internationaal recht in zich hebben. Dus op basis daarvan is er alle ruimte vanuit de Europese Unie om met Netanyahu te praten.
En wat zou die delegatie in de tas moeten hebben aan mogelijke drukmiddelen?
Nou, diplomatie is sowieso belangrijk. Maar een beroep doen op afspraken waar Israël zichzelf aan heeft gecommitteerd in de verdragen met de EU, in internationale verdragen, is ook niet onbelangrijk. En ik denk dat het ook goed is om te kijken hoe we in de Palestijnse gebieden maatschappelijke organisaties, mensenrechtenorganisaties kunnen versterken. Omdat de druk waar mensen in Palestijnse gebieden onder wonen ook heel groot is. Maar het kan natuurlijk niet eindeloos zo doorgaan dat er alleen maar meer geld gegeven moet worden, omdat mensen in de Palestijnse gebieden zo onder druk worden gezet door dit soort initiatieven van Netanyahu. Dus deze neerwaartse spiraal moet echt stoppen. En het is ook belangrijk dat de Europese Unie überhaupt meer leiderschap gaat laten zien op dit gebied, meer initiatief gaat nemen. Want heel veel van de diplomatieke initiatieven kwamen altijd vanuit de VS.
Ja.
En nu dat weg lijkt te vallen of de bereidheid volledig veranderd is, moeten wij die handschoen oppakken en meer gaan doen.
We gaan zien wanneer de delegatie het vliegtuig ingaat. Dank u wel, Europarlementariër Marietje Schaken van D66.
Bureau Buitenland. met Chris Keijne.
Nu dan, de walvis. Via de satelliet contact met Wianda Lubbelink. Zij is kapitein op de Steve Irwin van Sea Shepherd. Dat zijn actievoerders die de levende wezens in zee en de oceanen proberen te beschermen. Op dit moment vaart de Irwin in de Zuidelijke Oceaan. Dat is ten zuiden van Australië, net boven Antarctica. En daar proberen ze de illegale walvisvangst tegen te gaan. Toch, mevrouw Lubbelink?
Goedemorgen, ja, dat klopt. Dat proberen wij.
Ja, wat doet u precies?
Wij zijn momenteel in de Zuidelijke Oceaan met twee schepen van Sea Shepherd. En dan proberen wij de illegale vangst van de dwergvinvissen te zien. En de vangst die wordt gedaan door de Japanse walvisvaarders.
Japanse walvisvaarders, hebt u er al een paar gevonden daar?
Dat klopt. Er is één Japanse walvisvaarder vloot hier actief in de Zuidelijke Oceaan. En vorige week zondag, de 15e, hebben wij hun wederom met het killen of met het doden van dwergvinvissen.
Want wat hebt u precies gezien?
We hebben onze helikopter van het schip uitgezonden naar de plaats waarvan wij dachten dat het slachthuis, zeg maar, van die Japanse walvisvaarder zou zijn. En daar heeft de bemanning van de helikopter gezien dat er al een dode dwergvinvis achter op het dek lag. En op het moment dat de helikopter dichtbij kwam, heeft de bemanning geprobeerd om zo snel mogelijk deze dwergvinvis te verstoppen onder een zeil. Hmm. En alleen al het feit dat zij proberen om dit zo snel mogelijk te verstoppen, geeft dus eigenlijk wel aan dat zij illegaal bezig zijn.
Hmm. Want is dit een gebied waar die Japanners niet mogen vangen?
Dit is een gebied in de Zuidelijke Oceaan waarvan de Internationale Walvisvangstcommissie heeft besloten dat het een walvisreservaat is. Mm. En dat betekent dat er niet commercieel gejaagd mag worden op walvissen, dus ook niet op dwergvinvissen. Maar Japan, zoals met best wel veel uitspraken, die lapt die regels uit aan zijn laars. En die doet dit in 2014. Heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag besloten wat Japan doet is voor commerciële doeleinden. Hmm. En commerciële doeleinden is dus niet toegestaan. Japan zegt zelf dat zij dit doen voor wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
Maar zowel het internationale gerechtshof als het Australische gerechtshof heeft besloten of de uitspraak gemaakt dat wat Japan doet is niet voor wetenschappelijk onderzoek.
En is dat ook de indruk die u hebt als u daar ziet wat er gebeurt? En waarop baseert u dat dan?
Het is heel erg duidelijk voor ons wat Japan hier doet is illegaal. Zij proberen zo snel mogelijk de dode walvis te bedekken. Ook de harpoenschepen die vlakbij het grote slachthuis zeg maar, rondvoeren, zij hadden hun harpoen. In de aanval, zeg maar, zij waren gereed om meerdere walvissen af te schieten. En ook deze bemanning, zodra de helikopter in de buurt kwam, kwam zo snel mogelijk aan dek om de harpoenen te bedekken.
Hmm.
En op het moment dat wij met de Steve Irwin dichterbij kwamen, zijn ze echt op hoge vaart er vandoor gegaan.
Ja.
Ja, en voor mij is dat toch duidelijk een teken. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je dat ook niet te doen.
Precies. Nou neemt u het waar. Wat kunt u er verder aan doen?
Wat wij verder kunnen doen is, wij proberen de Japanse walvisvaarders zo lang mogelijk te volgen. Daarnaast hebben wij foto's en videoopnamen genomen van wat wij gezien hebben en van de dode walvis aan dek. Dit hebben wij, ten eerste hebben wij dit verspreid in de media, zodat het publiek weet wat er gebeurt. En het is voor ons heel belangrijk, omdat dit gebeurd is in Australische wateren, dat de Australische overheid actie gaat ondernemen. Dus voor Sea Shepherd is het een stap in de goede richting om druk te uitoefenen op de Australische overheid.
Goed. Ik dank u hartelijk, mevrouw Lubbelink, en succes met uw werk daar.
Oké, dank u wel. Fijne avond.
Ja, dat was Wianda Lubbelink van de Steve Irwin van Sea Shepherd in de zee tussen Australië en de Antarctica. Een reportage nu. Het is crisis in het Braziliaanse gevangenissysteem. Door het hele land vielen al meer dan 100 doden door een bendeoorlog in de overvolle cellen. De president stuurt het leger op af om de crisis te bezweren. Maar steeds begint er weer een nieuwe opstand in een ander deel van het land. Het grootste gevangeniscomplex van het land staat in Rio de Janeiro, met meer dan 20.000 gevangenen. De deelstaat Rio worstelt met de grootste financiële crisis ooit. En het geldtekort is niet bevorderlijk voor de openbare orde, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. Luistert u naar een reportage van Katie Sheriff.
Enorme rij mensen, voornamelijk vrouwen, hier allemaal plastic tassen bij zich, vol met eten, kleding. Ze hopen allemaal dat ze vandaag hun geliefde in deze grootste gevangenis van het land weer kunnen bezoeken. Gutenberg de Oliveira.
Yes, Sindicato Servidor Sistema Penal do Rio de Janeiro.
Vakbondsvoorzitter van het gevangenispersoneel van de deelstaat Rio. Waarom staan er hier zoveel mensen nu?
Nós temos aí número que não expressa a realidade do número que deveria ser, por conta de que nós...
Eigenlijk valt het mee, want wij zijn met acties bezig al de hele week. We hebben ook even gestaakt, waardoor er helemaal geen bezoek werd toegelaten.
Que elas terão que passar no scanner.
Nu zijn we met stiptheidsacties bezig, waardoor we veel preciezer de mensen controleren.
E aí elas decidiram não vir, algumas delas decidiram não vir.
Nu proberen zo'n 400 mensen om hun familieleden vandaag in de gevangenis te bezoeken. Maar normaal gesproken staan hier 2000 mensen.
Het is 2000 visitantes.
Het gevangenispersoneel van deelstaat Rio de Janeiro is het zat. Hun salaris wordt al maanden te laat betaald. De eindejaarsuitkering en vakantietoeslag hebben ze ook nog steeds niet ontvangen.
Como é que eles querem acabar com a crise penitenciária se eles deixam de pagar justamente os DESIP?
Vrouw met geblondeerd haar hier is heel boos.
Que trabalham dentro do presídio. Eles não querem acabar.
De president zegt dat hij een einde wil maken aan de crisis in het gevangenissysteem. Maar dan verzuimen ze om het gevangenispersoneel hier te betalen. Dat is dus vragen om problemen.
A pessoa trabalhar e não receber é muito complicado. Ainda mais eles que trabalham nessa área aqui, né?
Ik snap echt wel dat het personeel staakt nu, want de omstandigheden om te werken zijn verschrikkelijk. Maar ook de omstandigheden voor de gevangenissen zijn walgelijk.
Galeria que é para 180 homens está com 250 homens.
De cellen zitten overvol.
Fazer xixi no chão.
Soms is er zelfs geen toegang tot toilet, waardoor mensen hun behoeftes in een hoek van de cel moeten doen. Wat dat betreft is het eigenlijk een snelkookpan. En is het maar de vraag wanneer het ook hier uit de hand gaat lopen.
Com certeza corre risco tremendo de ter rebelião.
A oportunidade de rebeliões. Porque coisas muito pequenas dentro da cadeia podem produzir rebelião.
De gevangenisopstand in Rio is niet uitgesloten, zegt openbare orde-expert Jacqueline Muniz van de Federale Universiteit in deelstaat Rio de Janeiro.
Que por conta da superlotação, das condições subhumanas dentro das cadeias.
De inhumane omstandigheden in de gevangenis kunnen de vlam snel in de pan doen slaan.
Então Rio de Janeiro já viveu sucessivas rebeliões.
Deze grootste gevangenis van het land heeft een geschiedenis van gewelddadige opstanden. En rivaliserende drugsbendes worden daarom niet bij elkaar geplaatst. Maar die bendes regelen vanuit hun cellen ook geweld op straat.
Het is een ilusie om te denken dat de muur van de cadeias separar.
Dat lukt dan ook zeker binnen de gevangenismuren als ze dat willen. Dus wat dat betreft kunnen we niet voorspellen wat er nog in Rio kan gebeuren.
Então a possibilidade de isto acontecer é sempre aberta.
Op straat in de toeristische zuidzone van Rio is de ellende in de gevangenis ver weg. Nog steeds hangt hier een ongedwongen strandsfeer waar toeristen gek op zijn. Maar onder de oppervlakte broeit het. Deelstaat Rio de Janeiro bungelt al maanden aan de rand van de financiële afgrond. Ook de veiligheid buiten de gevangenismuren komt in het geding. Niet alleen in de arme periferie. Een klein politiekantoor hier. De airco werkt nog.
Aqui é a delegacia. Aqui é a delegacia policial, a 10ª DP.
10e departement in Botafogo, een wijk in de rijkere zuidzone van de stad, vertelt Fernando Antonio Bandeira. En hij is voorzitter van de vakbond van civiele politieagenten hier in de staat Rio de Janeiro. Het lijkt allemaal nog te werken. Ik zie politieagenten hier. Wat is er mis?
É, as condições de trabalho, você vê as delegacias sujas, porque a empresa que faz a limpeza não está vindo, porque não está sem receber.
Als je goed kijkt, zie je dat er zeker wel wat mis is. Het is hier heel smerig. Het is al maanden niet schoongemaakt, want het schoonmaakbedrijf komt niet meer. WC kan je niet meer gebruiken. Soms is er geen benzine voor de auto.
Tá sem telefone, o pessoal está usando o telefone celular.
En sinds kort is hier ook zelfs de telefoon afgesloten.
O efetivo para estar aqui era ser muito maior do que esse.
Daarnaast zijn er ook veel te weinig politieagenten. Er zouden zo'n 23.000 man hier werkzaam moeten zijn in de staat Rio de Janeiro. Dat zijn er maar 10.000. Dat maakt dat wij ontzettend onder druk staan. Daarom zijn we nu begonnen met een staking waarmee we aandacht willen vragen voor deze problemen.
Maar de investigação fica prejudicada.
Tijdens de Spelen zagen we zoveel politie op straat.
Sim, os Jogos Olímpicos teve uma participação maior. Policiais trabalharam mais.
Tijdens de Spelen waren er inderdaad heel veel politieagenten op straat. Die maakten allemaal overuren om zo wat extra's te verdienen. En die uren zijn tot nu toe nog niet uitbetaald.
Pagando, estão esperando receber ainda. Já estamos em 2017.
Esse legado foi praticamente nenhum.
Veiligheidsexpert Jacqueline Moenis ziet geen positieve erfenis voor de openbare orde in haar stad door de Olympische Spelen.
Correto. O que aconteceu foi comprar brinquedos.
Er is volgens haar vooral met geld gesmeten.
Então, Rio de Janeiro, na última década, recebeu quantias vultuosas, bilhões.
De financiële crisis is volgens Moenis niet de belangrijkste oorzaak van de openbare ordecrisis in Rio. Het afgelopen decennium werden miljarden geïnvesteerd in veiligheid voor de komst van die internationale evenementen.
Tinha sobra de dinheiro. Não era preciso planejar nem fazer gestão.
Het ontbrak alleen aan planning en goed bestuur.
Terceiro, uma espécie de farra, de festa, do dinheiro público.
De koek is nu op, maar het bestuur nog steeds hetzelfde. Muniz ziet daarom nog geen snelle verbetering komen in de veiligheidssituatie.
Eu não vejo positivo, eu não vejo com muito otimismo.
Links en rechts van ons oude koloniale villa's. De boemelen steeds verder de groene heuvel op richting Santa Teresa. De kleurige villawijk Santa Teresa groeide de afgelopen jaren uit tot een belangrijke toeristische trekpleister met hippe hotels en barretjes. Maar de onveiligheid neemt toe. Het aantal gewapende berovingen in haar kronkelige straatjes verdubbelde in een jaar tijd. Een man met een zonnehoed op zijn hoofd wijst hier op de kaart. Zijn de weg aan het zoeken. Primeira vez aqui, eerste keer hier.
Nesse local aqui, Santa Teresa, sim.
De eerste keer in deze wijk. Voelen jullie je veilig in deze buurt?
Não.
Por que não? Não? Waarom niet?
Pelas notícias. Tanto que nós íamos dar uma volta, eu fiquei... Será que é bom passearmos sozinho? Já vimos uma metralhadora ali.
We zijn net een rondje gelopen hier en dan vraag je toch of kan ik in dit straatje wel of niet lopen. We zagen net ook een politieagent met een enorme mitrailleur. Dus nee, ik moet eerlijk zeggen, ik voel me niet echt veilig hier.
Não é muito agradável, né?
Para mim é bairro assim muito agradável. Tenho muito contato com a natureza, né?
Het is hier heel rustig. Je hoort heel veel vogels.
Ouvi pássaros de.
Maar ook kogels.
Ouvi tiros também, né? Mas
advocaat Nadine Borges kocht in 2005 een huis in Santa Teresa. Volgens haar heerst onder Brazilianen een grote angstcultuur die in stand blijft door negatieve berichten over geweld in de media. Toch merkt ook zij dat haar wijk verandert.
Quando eu vim morar aqui, tinha uma propaganda de violência muito forte, assim.
Toen ik hier kwam wonen, zei iedereen, dat is ontzettend gevaarlijk, daar moet je niet zijn.
Da forma que eu tô sentindo hoje.
Ik heb het gevoel eigenlijk dat het nu erger is dan in de tijd.
Com muita frequência, talvez mais frequência do que antes. Eu escuto mais tiros.
En wat ik vooral merk is dat er steeds meer schietpartijen zijn.
Mas e agora recentemente, deve fazer uns dois meses, máximo.
Afgelopen december, ik was met mijn vriend.
Uma pessoa parou na frente do nosso carro, com revólver apontando e tinha outra pessoa ao lado.
Stond er ineens een gewapende man voor ons, die richtte zijn pistool op onze voorruit. Mijn vriend reageerde in een fractie van een seconde en het lukte hem om heel snel gas te geven en weg te schieten. Dat was een heel eng moment. Het had verkeerd kunnen aflopen. Is het vuurwerk? Het is vuurwerk.
Só que não consigo pelo barulho.
Nadine weet het ook niet zeker.
Feriado, acho que talvez seja alguma comemoração, alguma coisa, porque o barulho tá longe.
Ze denkt dat het toch vuurwerk is. Het is redelijk ver weg. Het is een feestdag vandaag. Het kan ook wat anders zijn, want ik ben eraan gewend dat dat kan gebeuren hier.
Não sei diferenciar, pode ser fogos e tiros, não sei.
Het is zo jammer, want het is zo'n mooie buurt.
Que você tá sempre com a sensação de que pode acontecer algo.
Het is heel vervelend dat die angst en het altijd bewust zijn dat er iets kan gebeuren in de weg zit om echt te kunnen genieten.
Terminativo, assim. Isso é muito ruim.
We hoorden een reportage over de veiligheid in Rio de Janeiro en de crisis in het Braziliaanse gevangenissysteem van correspondent Katie Sheriff. Dit was Bureau Buitenland voor deze dinsdagmorgen. Zijn we er weer straks langs de lijnen en omstreken met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Gelezen door Wouter Walgemoed.
Het aantal doden in het hotel in Midden-Italië dat door een lawine was getroffen is opgelopen tot 17. Er worden nog 12 mensen vermist. De zoektocht gaat door, maar er is steeds minder hoop dat er nog mensen levend worden gevonden. Volgens politie en justitie is er geen bewijs dat een voormalig antiekhandelaar uit Echt in Limburg opdracht gaf twee ambtenaren te liquideren. De oud-handelaar werd in september vorig jaar opgepakt omdat hij een hoge ambtenaar van het OM en een medewerker van de Fiat om zou willen laten brengen. Minister Ploemen wil een internationaal fonds oprichten voor veilige abortussen en voorboedsmiddelen in ontwikkelingslanden. Het fonds is volgens Ploemen nodig omdat de Amerikaanse president Trump $600 miljoen aan abortushulp voor ontwikkelingslanden heeft geschrapt. En 180 partijen, waaronder gemeenten, bedrijven en milieuorganisaties, hebben in een akkoord afgesproken meer werk te maken van het hergebruiken van afval en grondstoffen. Zo belooft Unilever vanaf 2025 alleen nog maar 100% recyclebaar plastic te gebruiken in zijn verpakkingen.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer.
Een hele goede avond. Tot de 11 uur zit langs de lijn en omstreken met de persoonlijke verhalen uit het nieuws en de sport.
We volgen vanavond om vanaf kwart voor negen... de eerste kwartfinale in het KNVB-bekertoernooi tussen Volendam en Sparta.
Ja, Schiermonnik Oog heeft het misschien wel 1000 keer gezegd, maar ja, die naam komt ook ergens vandaan. De naamgevende monniken van Schiermonnik Oog die willen op dat eiland een nieuw klooster bouwen. Documentairemaakster Anne-Christine Girardot zit hier aan tafel en broeder Albrik vertelt samen met haar zo het verhaal.
De nieuwe bondscoach van de dressuurruiters komt langs en cabaretière Nathalie Baartman gaat voor ons zingen en vertellen over haar nieuwe voorstelling.
U kunt meekijken hier in de studio via de webcams op radio1.nl. NPOradio1.nl zelfs. Meepraten, dat kan ook. Een vraag stellen, allemaal goed. Het mag via Twitter en dan even met de hashtag LDLEO.
Ja, het is dus deze week bekervoetbal in Langs de Lijn en Omstreken. Kwartfinales van de KNVB-beker. Vanavond de eerste wedstrijd tussen Volendam aan de dijk tegen Eredivisieclub Sparta. Jeroen Elshoff zit voor ons in Volendam. Goedenavond, Jeroen.
Goedenavond, Willem.
Volendam, Sparta. Kan Volendam wat uitrichten tegen het toch wat sterker ingeschatte Sparta, denk je?
Nou ja, het is beker, dus waarom niet? Ja. Volendam heeft wel een bepaalde reputatie als cupfighter. Heeft twee keer de finale gehaald van de KNVB-beker. Dat is al een lange tijd geleden, halverwege de jaren 90, een keer verloren van Feyenoord. Maar ja, Volendam, weet je wat het is? Als je in Volendam komt, dan weet je twee dingen zeker. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik kom hier redelijk uit de buurt. Eén, het is altijd als ze gaan zingen goed. En twee, als ze gaan voetballen heb je het nooit makkelijk tegen ze. Want dat kunnen ze ook allemaal. Volendammers kunnen en goed voetballen en goed muziek maken. Dus dan kunnen ze het ook Sparta vanavond moeilijk maken. En Volendam is een vorm. Want inclusief de wedstrijden in de beker is de club 9 wedstrijden ongeslagen. Laatste nederlaag begin november, 4 november bij Cambuur 2-1. Nummer 4 van de Jupiler League. Dus Volendam is een vorm en Sparta niet zo. Al deed Sparta het goed tegen AZ. Het gelijkspel afgelopen weekend is Sparta in de Eredivisie 7 wedstrijden zonder overwinning. De laatste zege van Sparta dateert dan weer van 4 november. Toen Volendam dus voor het laatst verloor. Dus ja, ik